Zojuist is dan voor ons gelezen Psalm 27. Het is verbazingwekkend, omdat de inhoud daarvan, van die psalm, vrijwel gelijk is aan een psalm die ik in gedachten had. En die mij kort geleden werd aangereikt. Dat was Psalm 62. Die zou je er zo direct naast kunnen leggen. Dat gaan we doen vanmiddag. Psalm 62. Een psalm waarin we precies dezelfde dingen vermeld vinden. Nou is dat op zich niet zo verwonderlijk, omdat we natuurlijk in de schrift te maken hebben met altijd één en dezelfde boodschap. Maar in de tweede plaats is het zo dat met name de psalmen een bepaald karakter, een bepaalde eigen aard, en dus eigenaardigheid, hebben. De psalmen namelijk, om dan meteen met de deur in huis te vallen, spreken ons in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. En met name spreken zij over hem in de dagen dat hij uit de hemel was nedergedaald en leefde hier op aarde, afgezonderd van zijn oorspronkelijke positie, gekomen uit de hemel, in vernedering op de aarde. En dan meer speciaal gaat het erom dat dat leven van de Heer Jezus ook inderdaad leidde naar het hoogtepunt van zijn lijden hier op aarde, namelijk zijn kruisiging, zijn lijden en sterven. Daar spreken alle psalmen in feite over, al moet gezegd worden dat vervolgens diezelfde psalmen natuurlijk ook spreken over de heerlijkheid die op dat lijden zal volgen. Daar ziet het altijd naar uit, en dat is ook onze enige troost bij leven en in sterven, denk ik wel eens, om dan een apocryf boek te citeren. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Maar in elk geval is het zo dat we, laat ik het dan met iets niet apocryf zeggen, dus laat ik het zeggen met de Romeinenbrief, die zegt in Romeinen 8, ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. En dat is wat we met name in de psalmen uitgebeeld vinden, dat hoe de weg van de gelovige ook is, hoe diep die weg ook gaat, en dat kan heel diep zijn, hoe diep die weg ook gaat, maar hoe die weg van de gelovige ook is, het leidt altijd naar heerlijkheid. Een heerlijkheid die in de eerste plaats voorgesteld was aan de Heer Jezus Christus zelf, en een heerlijkheid dus die hij in het oog hield, iets wat we natuurlijk vele malen in het Nieuwe Testament lezen, maar het is diezelfde heerlijkheid die ook is voorgesteld aan allen die geloven zoals hij, of om het dan met de Bijbel zelf te spreken, het is een heerlijkheid die ook is voorgesteld aan allen die uit het geloof van Christus zijn. Hoe dan ook, ik wil u vanmiddag meenemen naar Psalm 62... waar in de eerste plaats een opschrift boven staat, een psalm van David voor de opperzangmeester over Jedutun. Jedutun wordt ook wel gezegd, want ja, hoe spreek je zo'n moeilijke naam uit, hè? Jedutun, Jedutun. Maar dan begint eigenlijk een psalm in vers 2, waar staat, immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij die de kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Sela. Doch gij, o mijn ziel, zwijg goden, want van hem is mijn verwachting. Hij immers is mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. En God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijd, o gij volk, stort jullie er hard uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht, Sela. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouw niet op onderdrukking, noch op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast en zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heer, is uwe, want gij zult een iegelijk vergelden na zijn werk. En ook als we zo voor de eerste keer misschien zo'n psalm lezen, dan zal toch duidelijk zijn dat de psalmist zijn verwachting gesteld heeft op zijn God, onder alle omstandigheden, onder de diepe omstandigheden waarin hij wellicht ook verkeert. Waarschijnlijk, maar dan moet ik meteen zeggen, dat is dus helemaal niet zeker. Waarschijnlijk is deze psalm, net als vermoedelijk ook de voorgaande psalm, door David gedicht in de dagen van zijn vlucht voor Absalom. Dat doet er nou verder niet toe, maar het gaat er in ieder geval om dat hij in die dagen bepaald in een uitzichtloze positie verkeerde, uit het land verdreven werd, van de troon verdreven werd, enzovoorts. Dat kwam allemaal wel weer goed. Hij kwam wel weer terug. Maar het aardige is dat deze geschiedenis uit het leven van David vele aspecten heeft, ook profetische. Maar de eerste is wel dat deze verdrijving van de troon van David en daarna zijn terugkeer in het land en zijn verhoging weer op de troon, dat in ieder geval ook de uitbeelding is van de vernedering en verhoging van de Heer Jezus Christus. En dat de psalmen die David in die dagen geschreven heeft, en het waren er kennelijk nogal wat, dat die ook als achtergrond hebben weliswaar deze geschiedenis van de verwerping van David, maar in werkelijkheid is de achtergrond natuurlijk de verwerping van de Heer Jezus Christus, die door zijn volk verstoten werd, maar die toch in de toekomst alsnog verheerlijkt en verhoogd zal worden, ook aan dat volk. En de gedachten van David, die, zoals ze hier geformuleerd zijn, niet alleen in deze, maar ook in vele andere psalmen, die gedachten zijn in feite gedachten en woorden die thuishoren niet zozeer bij David, maar bij de zoon van David en dus bij de Heer Jezus Christus. Dat is het belangrijkste van alle psalmen eigenlijk, dat de psalmen in de eerste plaats van toepassing zijn, niet op de psalmist zelf, wie het ook wezen mag, maar dat ze van toepassing zijn op de echte psalmist, namelijk op de Heer zelf. Ze spreken ons in de eerste plaats over hem. Als dat niet zo is, als de psalmen niet in de eerste plaats spreken over de Heer Jezus Christus, dan moet ik zeggen, dan hebben wij aan deze psalmen eigenlijk ook niks. Omdat wij in de eerste plaats namelijk onderwezen dienen te worden in de persoon en het werk van Christus. Maar dat is punt 1. Maar punt 2 is natuurlijk dat als deze psalmen zelf niet tot troost geweest zijn en tot bemoediging geweest zijn van de Heer Jezus zelf, hoe kunnen ze dan voor ons tot troost of bemoediging zijn? Als je dat wat meer systematischer uitwerkt, dan moet ik een weliswaar niet algemeen bekende, maar toch bekende gedachte weergeven. Dat is deze, dat de psalmen in de eerste plaats van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf. De ene gelovige, die ene met hoofdletters dus, hè, de ene gelovige die inderdaad vernederd werd en die leed speciaal vanwege zijn geloof, maar die daarna uitermate verhoogd zal worden en inmiddels dus ook verhoogd is. Daar hebben we het hier de vorige keer over gehad. En in de tweede plaats is het dan zo dat heel eenvoudig te zien is dat deze psalmen spreken niet alleen in de eerste plaats over die ene gelovige, maar in de tweede plaats spreken ze namelijk ook over alle gelovigen. En meer speciaal zou men dan moeten denken aan het gelovig overblijfsel uit Israël. Die verzameling van gelovigen die er altijd geweest zijn, ook uit Israël, aan wie immers ook gezegd is dat ze weliswaar vervolgd zouden worden, dat ze door verdrukking in het algemeen zouden gaan en in zekere zin zelfs door de grote verdrukking, want ook dat is aan de orde, maar ze zullen daaruit uiteindelijk in elk geval bewaard worden en hoe het lijden ook is, zij zullen uiteindelijk met de Christus verhoogd worden. Met andere woorden, de psalmen spreken in de eerste plaats over Christus, daarna over het gelovige overblijfsel uit Israël en in de derde plaats komen we dan vanzelfsprekend terecht bij wat in onze dagen zou moeten gelden als het gelovige overblijfsel uit Israël, dat zijn wij namelijk, de gelovigen van vandaag, de gemeente. Want, en dat is ook een algemene Bijbelse regel, alles wat in de Bijbel gezegd wordt over het gelovig overblijfsel van Israël is in tweede instantie van toepassing op de gemeente in onze dagen tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Tussen het feit dat hij door de wereld verworpen werd en dat hij door de wereld zal worden aangenomen in de toekomst. Dan vinden we dus drie toepassingen. De eerste is Christus, de tweede is het gelovige overblijfsel uit Israël. Maar via het gelovige overblijfsel uit Israël komen we meteen terecht bij de derde. Dat zijn wij namelijk het overblijfsel, de gelovigen van onze dagen. En het zal duidelijk zijn dat wat ons betreft natuurlijk die laatste toepassing weliswaar erg belangrijk is. Maar het mag onze ogen zeker niet sluiten voor de allereerste toepassing. Dat dienen we altijd in het oog te hebben. Dat namelijk deze psalmen spreken over Christus zelf. Want hoe dan ook de Bijbelse waarheid is, en zeker de Nieuwtestamentische waarheid is, dat wij gezegend worden met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat laatste hoort erbij, en vooral het allerlaatste, namelijk in Christus. Er zijn geen zegeningen die wij ontvangen die niet Christus eerst ontvangen heeft. Anders gezegd, het zijn de zegeningen van Christus die ons deel worden door geloof. Niet meer, dat kan uiteraard niet, maar in feite ook niet minder. Zodat die psalmen inderdaad in de eerste plaats ons spreken over onze heiland zelf, maar het zal ook blijken bovendien ook uit de inhoud, dat die psalmen weliswaar van toepassing gebracht worden op de psalmist, die dan een type is van Christus, maar daarna wel degelijk ook worden toegepast op het volk van de psalmist. En dat is uiteraard het gelovig overblijfsel. En in onze dagen is dat uiteraard de gemeente. Dat is een beginsel wat voor alle psalmen geldt. En wat ik eigenlijk bij het bespreken van elke psalm zou moeten aanhalen. En als je dat niet weet, als je dat niet kent, nou, dan kun je met de psalmen in feite niks. Of zo je wilt alles, maar dat is ook niks. Dan heb je er namelijk niks aan als je er alles mee kunt. Goed, ik begin even bovenin de psalm. Er staat de psalm van David voor de opperzangmeester over Jedutun. Er zijn allerlei verschillende opvattingen over de opschriften boven de psalmen. Die laat ik vandaag maar achterwege, want dat kan ik dan elke keer ook wel weer gaan bespreken. Maar in elk geval zal duidelijk zijn dat deze psalm wel degelijk een psalm van David is. En gewijd werd aan, staat hier de opperzangmeester. Waar de vertalers dat vandaan gehaald hebben, kan ik u wel uitleggen, maar het heeft geen enkele zin. Wat er namelijk staat, is niet de opperzangmeester, er staat alleen opper. Zang staat er niet en meester is hetzelfde als opper. En zo komt men ongeveer aan de vertaling. Men begrijpt namelijk niet goed wat het betekent en heeft dan maar gedacht, zou wel iets met de muziek te maken hebben. En helaas, mocht u dat denken, dit is niet het geval. Het gaat niet over de opperzangmeester, maar het gaat over de opperste, de hoogste, de meester. En eigenlijk is het zo dat de term die hier vertaald is met opperzangmeester betekent de hoogste of degene die het langst blijft. De verste is het eigenlijk. De verste in de zin van verticaal, de meest verhevene, maar ook de verste in de zin van degene die het langst leeft, de eeuwige. En sommige vertalingen geven dat dan ook, de eeuwige. Dus het is een psalm niet gewijd aan de een of andere opperzangmeester, een of andere koordirigent of zoiets. Maar het is een psalm die spreekt over de eeuwige, over degene die uitermate verhoogd zou worden, die op de allerhoogste troon zou zitten en het zou blijken een onvergankelijke troon te zijn en dus een eeuwige troon. Dat is de betekenis ervan en die betekenis die kun je heel eenvoudig ook weer in verband brengen met de beloften die nu eenmaal aan deze psalmist, aan David, gedaan zijn. Dat namelijk iemand uit zijn zaad op zijn troon zou zitten, op de troon van David, maar dat zou dan een onvergankelijke en eeuwige troon zijn. Dan heb je dat woord opperzangmeester al, de eeuwige, dat wat altijd blijft. Maar van diezelfde figuur, diezelfde zoon van David, wordt in 2 Samuel 7 gezegd, door God, dat hij zijn zoon, dat wil zeggen Gods zoon zou zijn, en dan is hij ook de allerhoogste. En het zijn die beide begrippen, de hoogste en de eeuwige, die samengevat worden in 1 Hebreeuwse uitdrukking, die men hier dan maar vertaald heeft met opperzangmeester. Maar elke keer als u dat leest, dan moet u weten dat het niks met muziek van doen heeft. Het gaat om de eeuwige, de hoogste, de verhevene. Kortom, het gaat over Christus die uitermate verhoogd zou worden en die verhoogde positie ook tot in eeuwigheid zou behouden. Dus eigenlijk staat er gewoon op psalm van David voor Christus. Als ik nou heel eenvoudig zeg, komt het daarop neer. Als je dan vraagt wie is die opperzangmeester, wel, dat is Christus. De eeuwige, de hoogste, degene die altijd blijft. Daarna staat er over Jedutun. Die naam, daar is ook het een en ander over gezegd, maar daar begin ik ook niet aan. Ik vertaal hem gewoon, dat betekent namelijk zoveel als een belijdenis. Dat wil zeggen dat we in deze psalm een geloofsbelijdenis vinden. Wie Jedutun is, er zijn allerlei theorieën over, maar andere keer, als je het echt wil weten, vraagt u me na afloop maar eens, dan zal ik er wel wat over vertellen. Maar ik vind het niet zo erg zinvol. Waar het om gaat is dat de naam gewoon vertaald kan worden en is het een belijdenis. Dat wil zeggen, een psalm van David met betrekking tot Christus en het gaat over een belijdenis. Of ter, tot, vertaald met over, een belijdenis. En dat dat de betekenis is, dat mogen blijken uit de hele rest van de psalm, want het is één grote geloofsbelijdenis. Een bijbelse geloofsbelijdenis. Waarbij we vervolgens komen tot de eigenlijke psalm, vers 2 tot en met 13 is dat dan. En dan blijkt dat dat gedeelte wordt ingedeeld in 4, 5 gedeelten die elkaar afwisselen wat de inhoud betreft op een wijze die in de psalmen gebruikelijk is. Ik geef dat in mijn Bijbel altijd aan door gewoon een streep te zetten tussen de versen waar die onderverdeling dan valt. Hè. Dan krijg je een verdeling na vers 3. Want vers 2 en 3 geeft dan uitdrukking aan geloof. Dus echt een geloofsbelijdenis. Spreekt over het vertrouwen. Dat is hetzelfde als geloof. Spreekt over vertrouwen of geloof van de psalmist. Maar eigenlijk van de Heer Jezus in zijn hemelse Vader. Dus vers 2 en 3. En dan krijg je vers 4 en 5. Die spreken over de positie van de vijand, de tegenstander. En dat wisselt elkaar dan zo af. Een gedeelte over het vertrouwen, het geloof van de psalmist. En dan een gedeelte over de vijand, de tegenstander. Want zo'n gedeelte krijgen we dan weer in vers 6, 7, 8 en 9. Is dat? Vers 6 tot en met 9. Dan gaat het weer over het geloof van de psalmist. Het eigenaardige is dat dat tegelijkertijd dan het middelste gedeelte van de psalm is. En let u even op, u bent waarschijnlijk te snel, maar let even op dat dat gedeelte begint met het woord Sela. Dat staat nog in vers 5, maar je zou het bij vers 6 moeten rekenen. Het begint met Sela en het eindigt met het noemen van Sela. Dat zijn precies de enige twee keer dat het woord in de psalm voorkomt. Zodat dit schriftgedeelte ook vanzelf eruit springt, ingeklemd tussen de tweemaal Sela. Dat gedeelte spreekt dus ook weer over het geloof van de psalmist, het vertrouwen op God. En dan krijgen we vers 10 en 11, dat spreekt weer over de vijand, de positie van de vijand. Vers 10 en 11. En dan vers 12 en 13, het laatste deel van de psalm, spreekt weer over geloof. Zodat we drie delen vinden over het geloof, het godsvertrouwen, zal ik dan maar zeggen, van de psalmist. En daartussenin twee delen die spreken over de vijand. Een heel normale opbouw overigens van de psalmen en van gedichten, van poëzie trouwens ook in het algemeen. Ik weet niet, ik heb er niet zoveel verstand van literatuur. Maar ik weet wel dat er allerlei dichtvormen bestaan waarbij de diverse coupletten elkaar afwisselen en volgens een bepaalde structuur. En dat vind je in zo'n psalm ook, hè. En het aardige daarvan is dat je dan in zo'n psalm ook inderdaad meteen ziet waar het werkelijk om gaat. Drie delen over geloof tegen twee delen die handelen min of meer over de vijand. En het middelste deel, dat is dan altijd het belangrijkste, is inderdaad het gedeelte tussen die twee woorden Sela ingeklemd. En dat is dan eigenlijk de belangrijkste gedeelte van de psalm. Daar kom ik vanzelf aan toe, want ik wil u er toch even mee doorheen nemen vanmiddag. En dan begin ik gewoon weer in vers 2. Want er blijkt dat er nog een bijzonderheid in deze psalm is die ik apart moet toelichten. Vers 2 namelijk begint met immers. Vers 3 begint met immers. Vers 7 begint met immers. Hij is immers. Maar dat had ook kunnen staan. Immers is hij mijn rotsteen. En vers 10 begint met immers zijn de gemene lieden ijdelheid. Zodat we dat woord dan al 1, 2, 3, 4 keer hebben. Maar het komt nog twee keer voor, alleen is het in vers 5 vertaald met slechts, maar het is echt hetzelfde Hebreeuwse woord. Waar staat zij raadslagen slechts, maar ook dat zou dan immers moeten zijn. Het zou eigenlijk hetzelfde woord moeten zijn. En in vers 6 is het weggelaten in de vertaling. Dat is nog lastiger. Daar zou het moeten staan tussen zwijg en goden. Doch gij, o mijn ziel, zwijg. Immers goden. Maar de vertalers hebben geen kans gezien dat woord zodanig te vertalen dat het ertussen past. En ze hebben het dan maar weggelaten. Maar het is namelijk zo dat dit woord immers hier 6 keer voorkomt. Meestal aan het begin van de verse. Vandaar dat het een belangrijk woord is. Maar het woord heeft de betekenis van iets dat zeker is. Zo zou het ook vertaald kunnen worden. Zeker. Inderdaad. Immers. Dat heeft het Nederlandse woord immers ook als betekenis. Hè? Immers is hij mijn rotsteen. In vers 3 betekent zeker is hij mijn rotsteen. En vers 2, immers is mijn ziel stil tot God. Wil zeggen, zeker, inderdaad is mijn ziel stil tot God. Enzovoorts. En vers 7, hij is immers mijn rotsteen en mijn heil. Wil zeggen, zeker is hij mijn rotsteen en mijn heil. Enzovoorts. Maar het heeft de betekenis van zeker, maar tegelijkertijd ook van slechts. En de vertaling met slechts in vers 5 is dus ook niet verkeerd. Zij raadslagen slechts. Slechts in de zin van alleen. Slechts dit. En dat slechts wil zeggen, er is maar één. Alleen dit en niets anders. En dat die uitdrukking, alleen dit, wil ook zeggen dat dat zeker is. Dus zodat het ene woord, dat wij dus niet naar het Nederlands vertalen kunnen, de betekenis heeft van dit is zeker, alleen dit is zeker en de hele rest niet. Dat is de betekenis van immers. Zodat je immers in vers 2 kunt lezen als zeker is mijn ziel stil tot God. Maar je kunt het ook lezen als Dit is het enige wat mijn ziel doet. Stil zijn tot God. Meer hoeft hij niet te doen. Dit is alles en dat is het enige wat zeker is. En dat woord komt dus 6 keer zo in de psalm voor. En dat is ook in hoge mate bepalend voor de psalm. Door de vertaling raakt het een beetje zoek. Maar dat betekent dat er maar één ding is wat zeker is en al het andere is onzeker. Maar het ene ding zal gedaan moeten worden. En daarmee zijn we trouwens precies terecht bij psalm 27, als ik me goed herinner. De psalm die er straks gelezen is. Waar stond immers in vers 4, dan gebruik ik het woord immers de hele middag natuurlijk. Dat zit er wel in, nu ik het zo vaak gezegd heb. Voor in de mond liggen. Maar er staat in Psalm 27, vers 4, één ding heb ik van de Heere begeerd. Daar heb je het. Het is maar één ding belangrijk. Het gaat maar om één ding en de rest doet niet ter zake. En dan staat er ook, één ding heb ik van de Heer begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En ook dat is een geloofsbelijdenis. Er is maar één ding nodig, namelijk dat men de liefelijkheid des Heren zou aanschouwen en onderzoeken. In zijn huis, in zijn tempel, in zijn huis. En u weet hoogstwaarschijnlijk dat die tempel of dat huis in onze dagen niks anders is dan de gemeente. Binnen die gemeente, binnen die verzameling van gelovigen, als men daartoe behoort, dan is nog maar één ding nodig, is maar één ding waar we ons mee bezig zouden moeten houden, namelijk met het onderzoek der schriften, om daarmee te aanschouwen de heerlijkheid des Heren. En ik denk dat we daar vanmiddag ook mee bezig zijn. En precies is dat wat de psalmist in psalm 62 zegt, gaat maar om één ding. Lees maar eens in vers 2. Immers is mijn ziel stil tot God. Dat wil zeggen, alleen dit doet mijn ziel maar. Meer is ook niet nodig. Stil zijn tot God, en de verklaring staat er ook achter. Het is stil zijn naar God toe. Men hoeft niet te spreken tot God, want God zelf spreekt tot ons. Van hem is mijn heil. Of anders vertaald, van hem zal mijn heil komen. Het heil is iets wat de mens niet zelf teweeg kan brengen. Vandaar dat die ziel, die mens, want dat is een mens, een ziel. Vandaar dat die mens stil zou moeten zijn naar God toe, want God komt tot hem. God spreekt tot hem, God geeft zijn heil aan de mens. Er komt nog wat anders bij. Ik blijf niet bezig zo de hele middag, hoor, maar ik moet toch nog één ding zeggen. Dat is, er staat, mijn ziel is stil tot God. Als u nou een andere vertaling ernaast zult leggen, of andere vertalingen, zult u zien dat er staat, mijn ziel wacht op God. Dat is namelijk precies hetzelfde. In het Hebreeuws althans. Stil zijn wil zeggen, in rust, in zwijgen, afwachten. Je vindt de uitdrukking trouwens precies zo weer in vers 6. Dat is het tweede gedeelte wat spreekt over geloof, immers. Hè? Vanaf vers 6. Doch gij, o mijn ziel, zwijgt Gode. Dat is hetzelfde als zijt stil tot God. Er staat ook werkelijk hetzelfde woord, hoor, als in vers 2. Stil zijn heet daar zwijgen. Maar dat het betekent wachten, dat is ook duidelijk, want het staat erachter. Doch gij, o mijn ziel, vers 6, zwijgt Gode, want van hem is mijn verwachting. En zoals ik er straks al gezegd heb, er staat eigenlijk, zwijg slechts, doe slechts dit. Blijf slechts wachten op God. In de vertaling is het helaas helemaal zoek. Maar dat staat, doch gij, o mijn ziel, wacht slechts op God. En dat men het zo niet vertaald heeft, komt gewoon omdat het er nog een keer achter staat. Namelijk, want van hem is mijn verwachting. Het aardige is dan dat deze uitdrukkingen over het stil zijn tot God en het op Gods heil wachten kenmerkend is in de eerste plaats voor het leven van de Heer Jezus. Het is ook kenmerkend voor het gelovig overblijfsel van Israël straks in de dagen van de grote verdrukking, waar men zal moeten wachten op de verschijning van de Heer. En verder is het kenmerkend, en dat is voor ons van belang natuurlijk, verder is het kenmerkend voor onze dagen, waarin wij 2000 jaar lang, volgens de Bijbelse rekening ongeveer dan, wachten op het heil wat van God zou komen. Dat wil niet zeggen dat we het niet ontvangen hebben, maar we wachten op de openbaring ervan. We wachten op het moment waarop dat heil, die zaligheid, ook aan ons zichtbaar gemaakt zal worden in de toekomst. Zodat dit wachten en zwijgen kenmerkend is voor het leven van de gelovigen, namelijk van Christus zelf. Van de gelovigen, namelijk gelovige overblijfselen van Israël. Maar ook is dat in Bijbelse tijden allemaal al zo. En verder is het in de, bovendien en zelfs in hoge mate kenmerkend voor de gelovigen in onze dagen. Die immers leven in de dagen van het zwijgen van God. Die leven in dagen van afwachting. Wachten namelijk op de openbaring van de verschijning van Christus in heerlijkheid in de toekomst. En dat is wat die psalm zo bevestigt. Het aardige is dan ook dat psalmen als deze en als psalm 27 enzovoorts ons in de eerste plaats bevestigen in de ervaring die wij als gelovigen hebben. En nou begeef ik mij op glad ijs, want dat op een dag waarop het 24 graden is, in de schaduw. Maar ik begeef me op glad ijs omdat ik nou spreek over de verwachting die wij als gelovigen hebben, terwijl ik niet weet wat voor verwachting en wat voor ervaring u hebt. Maar de ervaring van de gelovigen in onze dagen is dat hij hier een beetje verdwaald in de wereld is. Een wereld waarin steeds meer zal blijken dat hij, daar niet thuis hoort. Een wereld die ook, als alles goed gaat, steeds vreemder voor hem wordt, waarin hij zich verdwaald voelt, terwijl hij aan de andere kant zich van Gods wegen aan zijn lot voelt. Ik heb het over gevoelens. Voelt overgelaten. Nou weet ik niet hoe u dat voelt. Daar heb ik echt geen idee van. Want het is kennelijk voor iedereen verschillend. Maar ik moet erbij zeggen dat zulke gevoelens op zich bijbels zijn. Want dat is wat ik wil zeggen. De psalmist voelde dat ook zo. Zijn ervaringen waren dat hij van God verlaten was. Zo voelde hij dat. Hij wist echter dat het niet zo was. Hij kon het echter niet bewijzen, behalve dan uit het woord dat God gesproken had. Enige bewijs voor het feit dat God met ons is en in ons is en voor ons zorgt, enige echte bewijs, is slechts God heeft gesproken. En een leven uit geloof is inderdaad een leven waarbij men zijn vertrouwen gesteld heeft op dat wat God gesproken heeft. God heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik zal met u zijn, mijn oog zal op u zijn, of hoe het allemaal heten mag. Of zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinde der eeuw. Of woorden van gelijke strekking. Hè? Of wat dacht u dat er staat, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Het Colossens is natuurlijk ook altijd heel goed in dit verband. Het enige bewijs daarvoor hebben wij in de schrift. God heeft gesproken, wij weten dus dat het zo is. En daar leven wij uit. En als voorbeeld daarvan, als voorbeeld van zo'n leven uit geloof, hebben wij de oud-testamentische gelovigen in het algemeen en het leven van de Heer Jezus in het bijzonder. En waar het de gevoelens en de overleggingen van de Heer Jezus zelf betreft, komen wij altijd terecht. Niet in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar in de psalmen. Zo zit het in elkaar. Kijk, ik hoop dat u begrijpt wat ik nu ga zeggen. Wat we namelijk vinden in het Nieuwe Testament is dat daar verscheidene malen een tekst uit het Oude wordt herhaald, waar staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Of zoiets. Want het wordt verschillend geciteerd. Maar er staat, de rechtvaardige zal uit het geloof of uit zijn geloof of iets dergelijks leven. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Een rechtvaardige is een gelovige. Dus staat er eigenlijk, een gelovige zal uit het geloof leven. Niet alleen dat hij door geloof rechtvaardig wordt, maar als hij eenmaal rechtvaardig is en dus een gelovige is, zal hij ook uit datzelfde geloof leven. En volgens een variant uit het geloof van Christus, dat is waar, maar in het algemeen uit het geloof. Niet door aanschouwen, want dat is het tegenovergestelde, maar uit geloof. Een rechtvaardige, een gelovige leeft niet uit wat hij ziet, maar leeft uit wat hij gelooft. Oftewel, hij leeft uit wat God gesproken heeft, uit het woord Gods. Als we daarvan doordrongen zijn, is de volgende vraag, maar hoe doe je dat? Geef daar eens kenmerken van, geef daar eens regels van. Er zijn er ongetwijfeld mensen die dat kunnen en die daar kenmerken van kunnen geven, systematisch. Hè? Zo, dan heb je dit en dat en zus en zo. Ik kan dat nooit. Ik heb daar geen idee van. Dat laat ik een ander over. Maar wat ik in de Bijbel vind, is dat als in Hebreeën 10, in de laatste verse staat deze tekst. Nou, onder andere dan daar, hè, einde van Hebreeën 10. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan volgt daarop heel hoofdstuk 11. En eigenlijk ook hoofdstuk 12, maar laat ik me houden bij hoofdstuk 11. Dan volgt er bij hele hoofdstuk 11 van Hebreeën, waarin niet gezegd wordt hoe dat gaat, maar waarin voorbeelden gegeven worden. Bijbelse voorbeelden is veel eenvoudiger dan een systematische behandeling van het onderwerp, die toch niet veel mensen begrijpen. En in plaats daarvan, in plaats van zo'n systematische behandeling van het onderwerp, krijgen we voorbeelden. Want door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kain. Door het geloof heeft Henoch enzovoorts. Door het geloof heeft Noach het een en ander gedaan. Door het geloof heeft Abraham. En door het geloof heeft ook Sarah zelf. En daarna door het geloof heeft ook Isaac. En door het geloof heeft ook Jacob. En door het geloof heeft ook Jozef. En door het geloof heeft ook Mozes. Nou, dan weet ik het niet meer hoe het verder gaat. Maar in ieder geval, er wordt steeds gesproken over wat allemaal door het geloof gedaan is. Hoe het eruit zag. En voor de ene gelovige die daar genoemd wordt, oud-testamentische gelovige dus, gold dat hij uit het geloof leefde en door het geloof wandelde en gezegend werd. Ook in materieel opzicht. Voor andere gelovigen gold precies het tegenovergestelde. Ze werden niet, althans niet in materieel opzicht gezegend, maar ze leden vervolgingen. En het gedeelte eindigt ook, in Hebreeën 11, met de vermelding van alle rampspoed die de gelovigen overkomen is. Met Abraham ging het niet zo slecht, zou je zeggen. Maar als je ziet hoe het uiteindelijk eindigt, het hoofdstuk, dan ging het toch over het algemeen slecht met de gelovigen. En nadat het hele hoofdstuk 11 gepasseerd is en er dus voorbeelden gegeven zijn van het leven uit het geloof van deze mensen, volgt het laatste voorbeeld, maar helaas heeft men toen een nieuw hoofdstuk geopend. Maar het is Hebreeën 12 vers 1, waar gesproken wordt over dat de Heer Jezus zelf de loopbaan gelopen heeft die hem voorgesteld is. Dat zouden wij dus ook moeten doen, staat er meteen bij. Maar dan staat er meteen dat hij dat gedaan heeft, ziende op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Want ziende op die heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. En het resultaat is dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zo staat het er. Het voorbeeld is dus altijd dat die gelovigen, onder wat voor omstandigheden zij ook leefden, goede of minder goede, goede of zelfs slechte, het doet er niet toe. Ze hebben altijd een verwachting gesteld op de heerlijkheid die van God aan hen gegeven zou worden in de toekomst. En dat behoren dus ook de overleggingen van de gelovigen te zijn. En dat is nou precies wat we in die psalmen ook steeds terugvinden. Daar vinden we de overleggingen van de gelovigen, dat wat hij in zijn hart denkt. En dan blijkt hij te denken, wel, ik leef in een wereld omgeven door vijanden, een wereld die de mijne niet is, een wereld die op me afkomt, waar ik eigenlijk voor zou moeten vluchten, en sommige gelovigen moesten dat ook. Maar niettemin stelden deze gelovigen een verwachting op hun God in de hemel. En de belangrijkste gelovige die dat deed, was uiteraard de Heer Jezus, en zijn gedachten dienen dan ook de onze te zijn. Dat is wat we hier terugvinden. En ik schaam me er niet voor om te zeggen dat als ik persoonlijk op gevoelens zou moeten afgaan, dan zou ik ook denken van de Heer heeft me verlaten. En ik denk dat vele gelovigen dat denken zonder dat ze het misschien durven zeggen. Maar ik weet dat het niet zo is. Niet omdat ik het voel, maar omdat ik het lees in het woord. God heeft gesproken. En daar beroemen wij ons op. Wij houden God daar ook aan. En zelfs in het gebed leggen we hem dat voor en danken wij hem ervoor dat hij beloofd heeft met ons te zijn en dat hij met ons is en dat hij voor ons zorgt enzovoorts. En wij vragen misschien of hij in ons midden wil zijn deze middag, maar het is precies hetzelfde alsof we hem zouden danken voor het feit dat het zo is. Wij weten dat het zo is. Wij kunnen er zelf geen aanspraak op maken, maar God heeft gezegd dat het zo zou zijn. En daar leven wij uit. Uit onzienlijke dingen. Maar aan de andere kant, wij leven uit dingen die wij gehoord hebben. En dan ben ik toch weer terecht in de Hebreeënbrief. Christus gezeten aan Gods rechterhand, zegt hoofdstuk 1 van de Hebreeënbrief. En hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief zegt, daar moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Niet aan hetgeen gezien wordt, aan hetgeen gehoord is. En dan, vanuit deze achtergrond, vanuit deze gedachte dat God zich verbergt in onze dagen, dat God zich niet vertoont, niet aan ons verschijnt in de achterkamer of iets dergelijks, maar vanuit die gedachte dat God zich verbergt, maar wel degelijk met ons is en ook tot ons gesproken heeft, vanuit die gedachte lezen we deze psalmen en we herkennen ogenblikkelijk niet alleen de situatie van de Heer Jezus, maar ook de onze. En dan zeggen wij ook, er is maar één ding wat we moeten doen, namelijk stil zijn tot God. Dat is vers 2, Psalm 62, vers 2. Mijn ziel is stil tot God, oftewel mijn ziel wacht op God. Ik persoonlijk geloof ook niet dat het een goede gewoonte is om dag in dag uit, jaar in jaar uit, te proberen God iets te laten doen wat wij zo graag zouden willen. Ik geloof niet dat het goed is. Het lijkt misschien heel vroom om elke dag opnieuw God te bidden om hetzelfde. Maar ik geloof niet dat het goed is. Het is meer een uitdrukking van geloof om God dag in dag uit, jaar in jaar uit te danken voor wat hij ons gegeven heeft. En mocht er iets zijn wat we graag van hem zouden willen ontvangen, dan is dat natuurlijk helemaal niet verkeerd. Integendeel, het is zelfs volstrekt bijbels om hem daar eventueel om te vragen. Maar verder dan 3 keer ben ik in de Bijbel ook nog nooit gekomen. Dan weet hij het heus wel. En als hij dat niet geven wil, wel zwijg mijn ziel, hou je mond. Wacht op God, wacht op Gods tijd. De Heer bad in de tijd aan het kruis, in overeenstemming met Psalm 22 trouwens, en zei: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Dus 1 keer. En de verlossing kwam. Niet op dat moment, maar hij kwam wel op de 3e dag, waarop God zijn zoon uit de dood opwekte. Zo zit dat. Dat is een kwestie van wachten op de Heer. En dat is ook niet verkeerd om reden dat de Heer Jezus zelf, Jezus van Nazareth, die leed en stierf vanuit de dood, is opgewekt en verhoogd naar Gods rechterhand. Die Heer, die Jezus zelf, wacht ook op het moment waarop hij in heerlijkheid zich zal kunnen en mogen openbaren aan de wereld. Precies hetzelfde. Hij wacht ook. En de dingen waar wij naar uitzien, waar wij hopelijk naar uitzien, de wederkomst van Christus, wel, die dingen, daar ziet hij net zo goed naar uit. Wij wachten op hem, maar hij zelf wacht ook. Het is precies hetzelfde. En wij zijn niet meer dan onze Heer. En wat voor de Heer Jezus gold in zijn levenswandel tot en met zijn kruisiging, datzelfde geldt voor ons ook. En het enige wat we zouden moeten doen, zegt vers 2, immers, hè, of slechts, want het is hetzelfde woord, slechts is mijn ziel stil tot God. Want wij weten dat van hem ons heil komt. En daar kunnen we niks aan toevoegen. Wij hoeven God daarin niet te vermurwen of zoiets of om te praten. Wij weten wat hij beloofd heeft. Wij weten wat hij gezegd heeft te zullen doen. En wij vertrouwen erop. En vers 3 zegt precies hetzelfde. Begint met dezelfde woorden. Namelijk, slechts is hij mijn rotsteen. Oftewel, slechts hij is mijn rotsteen. Alleen hij is mijn rotsteen. Niks anders. En ook zeker is hij mijn rotsteen, om de andere vertaling van het woord te gebruiken. Immers is hij mijn rotsteen. Het woord rotsteen heeft de betekenis van een klip, een rots die uit het water omhoog steekt. Tsoer in het Hebreeuws. Een rotsteen, een vaste rots die uit het water omhoog steekt. Tsoer, het is het woord waarvan ook de naam Tyrus is afgeleid. En Tyrus is immers die stad die oorspronkelijk gebouwd was op een klip, op een grote rots, een eilandje voor de kust van het land, in de Middellandse Zee. Die betekenis heeft het, een klip, een rots die boven het water uitsteekt. Immers is hij mijn rotssteen. Daar kan op gebouwd worden, daar is men veilig voor de wateren, de woeste golven van de zee, zeg maar van de levenszee enzovoorts. Daarop kan men bouwen. Niet op het zand der zee, maar op een rotssteen zou men moeten bouwen, zegt het lied wat wij leerden op de zonderschool. Dat is een volstrekt bijbelse gedachte. Hè? Een wijs man bouwde zijn huis op een rots, hè? En die blijft staan, zo zit dat. Dat staat in de Bijbel trouwens ook, hè? Een gelijkenis, ja. Immers, hij is mijn rotssteen. Hij is mijn heil, in de zin van mijn redding. Want die rotssteen waarop men dan bouwt, is immers redding. Hij is ook mijn hoog vertrek. Een plaats namelijk, een hoge plaats. En zo'n rotssteen is ook een hoge plaats, omdat hij boven de zee, boven de oude wereld, zal ik dan maar zeggen, boven de vergankelijkheid van de wereld uitsteekt. De rotssteen, het heil of redding, het hoge vertrek, is dus 3 keer hetzelfde en is een aanduiding van wie de Heer voor ons geworden is in zijn opstanding. Een vaste rots van mijn behoud, zei een ander dan in een ander lied. En daarom staat er, ik zal niet grotelijks wankelen. Ik zal niet groot wankelen. Dat betekent dus eigenlijk, ik zal misschien een beetje klein wankelen, misschien een beetje trillen, maar de grotere onzekerheid is er niet. Misschien wordt men iets heen en weer bewogen, maar dan is dat toch maar klein. Ik zal niet grotelijks wankelen. Het gaat erom dat wat voor beweging er ook is, misschien trilt de rots wat in de woeste golven van een branding of zelfs of in een storm. Dat zou kunnen zijn, maar hij zal niet omgaan. Dat is wat er staat. Ik zal niet grotelijks wankelen. En dat is de zekerheid, dat is de jedutun, de belijdenis dus van de psalmist. En dat is van belang, omdat tegenover deze zekerheid staat wel degelijk de onzekerheid die gebracht wordt door de vijand, die beschreven wordt in vers 4 en 5. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man, wordt er gezegd tot de vijand. En dan, gij allen, alle vijanden dus, gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, oftewel een aangestoten muur. Dat is precies hetzelfde. Maar vooraan beginnen, hoe lang zult gij die de kwaad aanstichten tegen een man? Welke man? Hè? Precies hetzelfde, hè? Dat is de Heer Jezus Christus. Die ene. Pas daarna kun je het toepassen op elke gelovige en misschien op uzelf. Al bent u misschien een vrouw, hè? Maar het gaat erom die ene mens. Want zo zou het natuurlijk ook vertaald kunnen worden. De gedachte is in het algemeen natuurlijk dat de psalmist, degene die deze woorden tot de zijne maakt, zich alleen voelt en bedreigd voelt door de hele wereld om zich heen. Dat zou kunnen. Maar deze ene man is in de eerste plaats natuurlijk de Heer Jezus zelf. En er blijkt dat inderdaad de hele mensheid zich tegen hem keerde. Jood en heiden, zal ik maar zeggen. En hij zegt dus ook, hoe lang zal dat nog zo blijven? Hoe lang zult gij de kwaad aanstichten tegen een man? Maar, en hij zegt dan tot hem, gij allen, dus geen uitzondering, gij allen, al die vijanden, al die ongelovigen, al die tegensprekers dus, gij allen zult gedood worden. Zelfs heel letterlijk, en dan staat er, gij zult zijn als een ingebogen wand, waarbij de nadruk uiteraard niet ligt op wand, maar op ingebogen. Een wand namelijk, een muur namelijk, die gekraakt is, die gebroken is, die gescheurd is. Je moet daarbij bijvoorbeeld denken aan Jeruzalem, de ommuurde stad, en de inwoners van Jeruzalem die zich veilig voelden, maar waarvan gezegd wordt dat de muren verbroken zouden worden en dat geen steen op de andere gelaten zou worden. De muur is gekraakt, is een scheur in, een bres, een gat, waardoor de hele stad ingenomen zou worden. Er mag dan een muur zijn, maar de muur is niet sterk genoeg. Ik moet daarbij trouwens ook altijd denken, want ik heb van soms rare gedachten sprongen. Ik moet daarbij ook altijd denken aan Goliath. Die had ook een muur om zich heen, van koper, weet u niet. Een harnas. Maar er bleek ook een plekje te zijn. Één plekje maar natuurlijk. Wat geen bescherming bood. Dat is hetzelfde als de ketting die zo sterk is als een zwakste schakel. Het was net het ene plekje waarop hij kwetsbaar was. En daar werd hij dus ook geraakt. En de wand werd ingebogen, afgezien er nog van het feit dat die wand dan ook nog kan zijn het voorhoofd. Dat wordt ook als een wandmuur beschreven. En daarachter zijn de overleggingen, daarachter zijn de gedachten van de mens, maar die muur die zal ook verbroken worden. En de steen, die raakte de man precies in het voorhoofd, zonk in zijn voorhoofd en ook die muur werd dus ingebogen, gekraakt, om zo te zeggen. Maar het beeld zelf wordt vele malen gehanteerd, omdat de muur staat voor de vesting, de sterkte die de mens om zich heen bouwt, waarin hij zich verschuilt, waarachter hij zich zeker voelt, maar die zal gekraakt worden. En in laatste plaats denk ik bij deze sterkte waarin en waarachter de mens zich verschuilt, denk ik zelfs nog aan kerken in het algemeen, het christendom of godsdienst in het algemeen. Ja, ook zeker het christendom. Kerken waarin de mens, waarachter de mens zich verschuilt. Maar het zal blijken dat die bescherming helemaal, maar dan ook niets betekent. Daar kun je je toevlucht niet toe zoeken. Die zal ook ingebogen worden. En die is dat ook waarschijnlijk al. Hoe het ook zij, van de vijand wordt gezegd, gij zult alle gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand of een aangestoten muur. De muur is gekraakt. En dat betekent dat alles wat achter die muur is, zal worden uitgeroeid. Want zo ging dat wanneer een stad werd ingenomen. En de beraadslagingen van deze vijand, vers 5, zijn slechts, immers, weet je wel, dat is hetzelfde woord weer. De beraadslagingen van die mens, van die vijand, is alleen maar om hem van zijn hoogheid te verstoten. Dat is al waar de mens zich mee bezighoudt, dus. Dat is het enige, dat is slechts, dat is het zekere waar de mens zich mee bezighoudt, staat hier. En dat klopt ook, want we zouden psalm 62 langzamerhand moeten leggen langs psalm 2, waar staat: waarom woeden de volken en waarom bedenken de natie in ijdelheid? Zij beraadslagen, jazeker, hetzelfde woord, zij beraadslagen tezamen, gezamenlijk, allen dus, hè, zij beraadslagen tezamen tegen God, namelijk tegen zijn gezalfde. Dat is het enige wat de mens doet. Al wat de mens bedenkt en tot stand brengt, heeft uiteindelijk slechts één doel. Of misschien had ik moeten zeggen, heeft in beginsel slechts één doel, namelijk opstand tegen God. Het hele eenheidsstreven van de mens heeft tot doel om een wereldeenheid tot stand te brengen waarbij God buitengesloten is en waar God geen plaats meer in heeft. En of het een eenheidsstreven is van volkeren of een eenheidsstreven van godsdiensten, dat maakt allemaal niks uit, het is volstrekt hetzelfde. Het is een eenheid die ook bijna tot stand zal komen. En een wereldeenheid die ook bijna tot stand zal komen wanneer de volkeren der aarde, maar ook zelfs de godsdiensten der aarde, zich zullen onderwerpen aan het herbouwde Babel en aan de koning van Babel. Maar zoals ik het zie, is het zo dat op het moment dat Babel deze macht in handen krijgt, op hetzelfde moment zal de Heer zelf verschijnen, niet in Babel, maar buiten Jeruzalem en meer speciaal in Petra, hier vertaald met Sela, jawel, of niet vertaald eigenlijk, en dus staat er gewoon Sela, de plaats namelijk waar de gelovigen verzameld zullen worden, van waaruit de macht van Babel gebroken zou worden. Heel eigenaardig verschijnsel, maar zo is het. Ik zeg zoals ik het zie, maar u zult begrijpen dat ik bedoel zoals ik meen dat ik het in de Bijbel vind, hè? En dat ik het zo voorzichtig zeg, dat is niet omdat ik er onzeker van ben, maar het is omdat ik er nou niet verder op in wil gaan. Maar de gedachte is dan dat die wereldeenheid wel degelijk tot stand zal komen, maar dat die allen, al die volkeren, al die goddelozen inderdaad gedood zullen worden. En het enige waar de wereld zich mee bezighoudt, en dat is ook het enige wat dus eenheid in de wereld tot stand kan brengen, heb ik nog eens zeggen, hè? Het enige waar de wereld zich mee bezighoudt, waar ook ter wereld, en dus ook tegelijkertijd het enige op grond waarvan eenheid in de wereld tot stand gebracht kan worden, want dat is wat hen verbindt, is hun vijandschap tegen God. En dat is wat in psalm 2 staat. Zij beraadslagen tezamen, zelfs Jood en Heiden in hun ongeloof, beraadslagen tezamen, want dat is wat hen bindt. Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Als het gaat om het dienen van God, is het precies dat wat Jood en Heiden scheidt. Want God is de God van Israël in de eerste plaats. Maar wat hen bindt, is hun gemeenschappelijke vijand tegen God en tegen zijn Messias, tegen zijn gezalfde. Want immers de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen, zegt Johannes 1. En als je dus wereldeenheid tot stand wil brengen, geef je maar een tip. Ik denk nu dat u de plannen hebt, maar als u dat zou willen, geef ik u een tip. Dat gaat heel gemakkelijk via de vijandschap tegen God. En zo gebeurt het ook. Wat dat betreft zat Hitler een eind in de goede richting. Wat je maar goed noemt dan. Die had uitgevonden dat het kon via de gemeenschappelijke vijandschap die de volken der aarde hebben tegen het Joodse volk. En hij was dicht in de buurt, want het ging niet om vijandschap tegen het Joodse volk. Het ging om een vijandschap tegen de God van Israël. De echte Jood. Niet alle Joden, die ene Jood. Daar ging het om. En in de toekomst komt er een figuur die nog handiger is wat dat betreft dan Hitler en zelfs nog meer geïnspireerd door de Satan zelf dan Hitler. Namelijk, die heeft uitgevonden, het gaat om de vijandschap tegen die ene Jood, namelijk degene die recht heeft op de troon van Juda en dus de troon van David, Christus zelf. En zo zal dat gaan. Maar hier is het Christus zelf die antwoord is en zegt: zij raadslagen slechts om hem, zetten de vertalers er dan tussen, maar je zou het weg moeten laten omdat het er niet staat. Maar er had ook net zo goed ik of mij kunnen staan, om mij van mijn hoogheid te verstoten. Ze hebben het vertaald met om hem van zijn hoogheid te verstoten. Dat kan natuurlijk ook, zolang je maar weet wie die hij of mij is. Dat is namelijk Christus zelf en de hoogheid van de psalmist hier. Daarvan zegt men natuurlijk, dat is de hoogheid van David, die door Absalom en de zijnen van de troon gestoten wordt. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk om de verhoogde Christus, die de tegenstander zo graag van de troon zou willen stoten. En de ellende is, maar daar komen we ook terecht bij wat we vorige keer besproken hebben hier, in deze plaats. De ellende is namelijk dat de tegenstander bezig is of probeert God van, of Christus van zijn verhoogde troon te stoten, maar dat vervolgens een kenmerk van onbijbelse, ik probeer het netjes te zeggen hoor, van een kenmerk van onbijbelse leer is dat men inderdaad afbreuk doet in lering aan de hoogheid van Christus. Dat is de reden waarom ik toen ook wat erg lang gesproken heb eigenlijk, hè. Zo was het nou eenmaal. Maar ik vond toch dat de gelegenheid de moeite waard was om het verhaal dan maar te completeren. Het gaat er namelijk om dat de tegenstander, de Satan, de ongelovige, de hoogheid van Christus ontkent. En dat degenen die verhoogde Christus hebben aangenomen, bedreigd worden door leringen die tekort doen aan die verhoogdheid van Christus uiteraard. Aan de heerlijkheid van Christus. Dat is het grote probleem, want het is een lering die in de eerste plaats een grote stap is op de weg naar een ontkenning van dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En daarmee zelfs een ontkenning van het evangelie zelf. Daar zit het probleem. En ik heb niet zo lang geleden op een andere plaats gezegd dat het kenmerk van wat men in het algemeen beschouwt als een dwaalleer, wat een heel zwaar woord is hoor, maar in het algemeen dat het kenmerk is van een echte dwaalleer, is dat hij afbreuk doet aan de positie van Christus. Als men daaraan komt, dat men tekort doet aan de heerlijkheid die Christus nu heeft en aan de hoogheid van zijn troon en de almacht van Christus, dan heeft men te maken niet maar met een onbijbelse leer in het algemeen, zo van dat de een ziet het zus en de ander ziet het zo, misschien komen we nog eens tot overeenstemming. Nee, als daar een afbreuk aan, als Christus naar beneden gehaald wordt, hebben we te maken met eigenlijk antichristelijke gedachten. Het zijn Gods gedachten die de Heer op de hoogste troon gezet hebben. Het zijn de gedachten van Satan die dus vader en de zoon loochent en die dus de hoge positie van Christus als de zoon Gods ontkent en hem dus weer naar beneden haalt. Dus zegt, was maar een gewoon mens. En gaan we naar een ongelovig Joods volk. Ze praten over Jezus van Nazareth. Zeggen ze, dat was een goed mens. Een heel goed mens, maar het was maar een gewoon mens. En hij zal er ook altijd blijven. En ga je naar de Jehovah's getuigen. Wie is dan Jezus van Nazareth?
Een
zoon. Ja. Zoals iedereen dat zou kunnen zijn. Een zoon van God, zoals iedereen dat zou kunnen zijn. Maar zo is het niet. Nou, enzovoorts. Dat is het kenmerk, hè. Dat is het kenmerk van echt antichristelijke leer. Ik gebruik het woord met opzet, want dat is het kenmerk van de leer van de antichrist namelijk. Die God, die Christus naar beneden haalt en verlaagt. Zie. Maar wij hebben zo'n Christus niet. We hebben er een die uitermate verhoogd is. En wat de wereld doet, wat de ongelovige doet en wat ook ongeloof in het algemeen doet, is hem weer naar beneden halen. En dat is wat hier staat. Zij raadslagen slechts. Dat is het enige wat de wereld doet. Dat is het enige wat de wereld ook verbindt en tot eenheid maakt. Namelijk, zij beraadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Nadat hij die hoogheid, die uitnemende erfenis, zal ik dan maar zeggen, geërfd heeft. Hè? U begrijpt toch hopelijk wat ik bedoel. Het gaat niet om de hoogheid die Christus had eer de wereld was, waarna hij vernederd werd enzovoorts. Die hoogheid gaat er niet om. Want dat was naar de wil van God dat hij vernederd zou worden. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Nu, en het is nu de tegenstander die die verhoogde Christus wel graag weer zou willen vernederen. Dat zijn antichristelijke gedachten. En daar dienen wij dan ook inderdaad voor te waken. En hier staat wat de wereld doet. En ik ben er stellig van overtuigd dat wereldeenheid, voor zover die bereikbaar is, ook daadwerkelijk tot stand zal komen via deze gemeenschappelijke opstand tegen God. En als je in de wereld kijkt, wat de wereld doet, waar de wereld mee bezig is, ik bedoel de serieuze zaken waar de wereld mee bezig is, is niks anders dan, bezig zijn met dingen die afbreuk doen aan de heerlijkheid van God en aan de heerlijkheid van Christus. Hem ontkennen als de schepper. Hem ontkennen als degene die alle dingen in stand houdt door het woord zijn en kracht. Hem ontkennen als degene die ook ons verhoogd heeft uit deze wereld en gezet heeft aan zijn rechterhand en zo. Daar gaat het altijd om. En zodra iemand spreekt, zodra in het algemeen gesproken wordt over dat Christus de wereld heeft overwonnen en gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven elke overheid en macht, dan komt er meteen van ja, maar dat gaat zomaar niet. Of ja, maar er is nog wel wat. En eigenlijk zegt men dus nee, zo mag je dat niet zien of nog niet zien. Misschien komt dat nog of misschien komt dat nooit. Er zijn een heleboel varianten dan op die leer, zolang men daar maar niet uit leeft. En ik zal u... kan u zo wel verzekeren dat er maar één ding is waar de duivel een hekel aan heeft. Namelijk dat wij Christus erkennen als onze God, als onze Heer, als onze overste lijstman of wat dan ook. Omdat hij, Satan, nog steeds de god deze eeuw is. En zodra wij hem, niet hem, maar Christus erkennen als ons hoofd en ons heer, betekende dat wij onszelf hebben onttrokken aan zijn koninkrijk, aan dat van Satan namelijk, aan dat van de god deze eeuw. En dan staan we in de positie van vijand van de grote tegenstander. En dan krijgen we problemen. En dat is de strijd waarover de Bijbel altijd spreekt. De strijd van de gelovigen. En dat was ook de strijd van de Heer Jezus. Nou goed, laat ik maar verder gaan dan met spreken over deze psalm. Vers 5 zegt dus, zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zij hebben behagen in leugen. En u hebt het misschien gemerkt, ik citeerde er straks een paar keer uit de eerste Johannesbrief. Want daar gaat het over antichrist en over antichristelijk streven van de wereld. Een streven namelijk waarbij de zoon, het zoonschap van Christus geloochend wordt. En waar geloochend wordt dat hij de zoon is van de levende God. En op de allerhoogste troon gezeten is. Het is diezelfde eerste Johannesbrief die onderscheid maakt tussen waarheid en leugen. Waarbij gezegd wordt dat de waarheid komt uit de geest van God of de geest van Christus. En waarbij de leugen komt uit de geest van de antichrist. Precies hetzelfde zijn gelijke termen hier. Ze hebben behagen in leugen, maar de leugen is dat de wereld niet onderworpen is aan Christus. En de waarheid is dat wij het eigendom van Christus zijn en dat aan Christus gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Waarna staat met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Het gaat om de tegenstelling tussen wat in het hart van een mens is en wat hij zegt. Gaat om de huichelachtigheid ook van de natuurlijke mens. Hij heeft mooie praatjes, hij kondigt zegeningen aan, maar inwendig vloeken zij. Dus precies als waar je ook kijkt in de wereld om ons heen, waar je ook kijkt, men heeft de mond vol over allerlei zegeningen die de mensheid nog wachten en die we wel zullen ontvangen. Dan moeten we alleen de juiste stem uitbrengen, bij de verkiezingen natuurlijk. Maar dan krijgen het zijn gedachten in wat voor zegeningen we dan allemaal krijgen. Maar in werkelijkheid gaat het om een vloek. In werkelijkheid gaat het om opstand tegen God, op grond waarvan in de toekomst het verderf, in ieder geval het oordeel en de toorn Gods over de wereld zullen komen. En zo gaat het. Als je de mensen een poosje laat praten, dan krijg je een idee van wat geweldig toch, als al die volkeren der aarde één zijn. Dat er nooit meer oorlog is, want dat staat ook in de Bijbel, hè? Study war no more, dat moeten we dan zingen altijd, hè? Weet je wel. Down by the Riverside en zo. Study the war no more, zo, dan is er geen oorlog meer, het wordt niet meer onderwezen, het komt helemaal niet meer voor. En zou dat geweldig zijn als de mensheid dat tot stand zou kunnen brengen, hè? De verenigde volkeren van de hele wereld enzovoorts. En het lijkt een zegen, maar het is een vloek. Omdat in werkelijkheid dan juist de mensheid in zijn geheel zich heeft afgezonderd van, zich heeft afgescheiden van de levende God. En daarmee niet de zegeningen van God over zich brengt, maar de vloek die komt via de zoon des verderfs, namelijk via Satan. Zo zit het nou eenmaal. Nou, wat staat hier dan? Vers 6. Doch gij, o mijn ziel, wacht slechts op God. Dan vertaal ik het voluit. Doe niet anders dan het stilzwijgend wachten op God. Heel kort vertaald met zwijg goden. Het woordje slechts is dan weggelaten. Maar het is echt wat er staat. Namelijk, doe niks anders dan wachten, zwijgend wachten dus, op God. Want van hem is mijn verwachting. Van hem is mijn hoop. Wat hier verwachting heet, heet in het Nieuwe Testament hoop. Het is volstrekt hetzelfde woord. We hebben een zekere toekomstverwachting die komt van God. Dus wij zwijgen, wij laten het zo. Wij hebben de strijd met de wereld trouwens ook niet aan te gaan. De strijd met de tegenstander. Wij doen niks anders dan wachten, in afzondering dikwijls. Maar wachten op God, want van hem zal ons heil komen. En we zeggen dan met, ik geloof dat het Jacob was, we zeggen met Jacob, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Hele vreemde schriftplaats waar dat staat. Maar dat doet er nou niet toe, Genesis 48. Maar zo is het nog steeds. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En we zwijgen. Want, vers 7, hij immers is mijn rotssteen en mijn heil. Hij is zeker, zeker is hij mijn rots en mijn heil. Oftewel, hij is mijn enige rotssteen en mijn heil. Want dat is alles wat dit woord betekent, hè? Alleen hij is mijn zekere rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik heb al gezegd, het betekent alle drie keer hetzelfde. Het zijn dezelfde uitdrukkingen als uit vers 3. Rots, redding, zaligheid, heil, of hoe u dat maar vertaalt. Mijn hoogvertrek, een hoge schuilplaats. Bij hoogvertrek zou je trouwens moeten denken aan de opperzaal. Dat is een hoogvertrek. Een hoge ruimte. Een opperzaal die de uitbeelding is van de hemelse positie van de gelovigen. Niet op het aardse vlak, niet op de begane grond zoals het heet, maar een etage hoger, namelijk de uitbeelding van de hemel zelf. Dat hoge vertrek is dat. Dus mijn rots, mijn heil, mijn hoogvertrek duidt op de hemelse positie van Christus en daarmee op de hemelse positie van de gelovigen. En dus staat er weer achter, ik zal niet wankelen. Nu staat er zelfs niet meer alleen, ik zal niet grotelijks wankelen, maar nu staat er gewoon, ik zal niet wankelen in de zin van helemaal niet. Want daar komt het toch op neer, hè? Niet wankelen, want we zijn gebouwd op de rots. En dan weer vers 8. In God is mijn heil en mijn eer, in de zin ook van heerlijkheid. Hè? In God is mijn heil, mijn eer, de rotssteen mijner sterkte. De rotssteen, namelijk mijn sterkte, betekent dat gewoon. Of gewoon mijn sterke rotssteen. En dan weer mijn toevlucht is in God. U zult begrijpen dat al deze zelfstandige naamwoorden synoniem zijn. Ze spreken in wijze over hetzelfde. Over de zekerheid van de positie die de gelovige ontvangt met en in Christus. En dus staat er in vers 9, vertrouw op hem te aller tijd. Dat betekent niet gewoon maar altijd, maar het betekent letterlijk onder alle omstandigheden, in alle tijden, in elke tijd. Onder alle omstandigheden. In de zin van dat tijden kunnen veranderen, maar hoe de tijden ook veranderen, we zouden altijd op de Heer moeten vertrouwen. Vertrouw op hem te alle tijd, o gij volk. Zit je nou dat nou ineens gesproken wordt over het volk? Het is in de eerste plaats David zelf, historisch althans, die hier spreekt, maar hij past het nu toe op het hele volk. En overdrachtelijk is het in de eerste plaats Christus zelf, althans Jezus zelf die spreekt, maar hij past het meteen toe op het hele volk, namelijk ook op alle andere gelovigen. Hij zelf is het voorbeeld en hij zegt tot ons, zoals ik het gedaan heb, zo zouden jullie ook moeten doen, namelijk vertrouw op hem. Onder alle omstandigheid, gij mijn volk, en dan stort u ieder hart uit voor zijn aangezicht. En het uitstort heeft niet zozeer de zin van laat alles er maar uitkomen, maar heeft de zin van open het. Als er wat in zit, komt het eruit, daar gaat het nou niet om. Maar de gedachte is dat men het hart zou openen voor God, niet alleen maar in de zin van, of niet in de eerste plaats, in de zin van dat wij onze harten zouden openen in de zin van uitstorten voor God, zodat er van alles uitkomt, maar in de eerste plaats juist opdat alles er ook in zou komen. Want dat kan natuurlijk ook, en dat is ook de bedoeling. Want hart is in de Bijbel de zetel van het geloof, en daarmee ook de plaats waar wij het woord van God bewaren. Immers, het komt door de oren, het doorboorde oor, weet je wel. Het geopende, genezen oor komt het naar binnen. Moet je die andere dicht houden, dat weet je. Dan gaat het andere oor weer uit. Hè? Maar het komt door het oor naar binnen en dan zakt het, is de gedachte. Het is een schematische gedachte, maar volstrekt Bijbels. Het woord komt door het oor naar binnen en komt dan in het hart terecht, alwaar het ingegraveerd wordt. Ingeschreven wordt. Weet je wel, ik zal mijn woord in hun binnenste schrijven. In de zin van graveren, want het Oude Testament werd geschreven op stenen tafelen, ingegraveerd met de vinger Gods. Maar onder het Nieuwe Verbond wordt datzelfde woord van God, het woord van God namelijk, het Nieuwe Verbond, wordt ingeschreven, gegraveerd in het hart van de mens. Als het hart maar zacht genoeg is, zachtmoedig, zachthartig, zachtmoedig. Als het hart maar zacht genoeg is om die woorden Gods te ontvangen. Dat is wat er gezegd wordt. Open het, opdat God zijn woord daarin zou kunnen geven. En vervolgens is het zo dat wij uit het hart, uit dat wat wij geloven, namelijk leven. En dat is een heel positieve zaak, wanneer ons hart gevuld is met het woord Gods. Want dan leven wij daaruit. Via het oor komt het binnen in ons hart en daarna leven wij daaruit. En dat is de bedoeling, zodat we niet meer leven uit onze eigen gedachten en overleggingen of gevoelens, maar zodat we leven uit de gedachten van God en uit zijn overleggingen en zelfs uit zijn gevoelens. Want dit gevoelen zij in u, Filippenzen 2, hè? Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die, en dan zeg ik het heel vlug, wat er verder staat, die vernederd werd, maar verhoogd is geworden. en zich daarbij neer heeft gelegd, zich daaraan heeft onderworpen. Nou, dat is de betekenis van stort jullie er hart uit, in de zin van open uw hart voor zijn aangezicht. Waarna hij weer staat, God is ons een toevlucht, in de zin van een schuilplaats. En dan eindigt het gedeelte met Sela. Ik heb het daar straks niet meegelezen meteen aan het begin van vers 6. Maar daar zou het ook moeten staan, het is eind van vers 5, maar het is begin van vers 6, hè? Sela. Dit schriftgedeelte namelijk begint met Sela en eindigt met Sela. Maar als je Sela vertaalt, betekent het op de rots. Letterlijk, op de rots. Sela is een rots. Dus op de rots, of in de rots, dat kan ook nog. Als het een grot is, is het in de rots, dat kan ook. En overdrachtelijk is die rots uiteraard Christus. En anders gezegd, overdrachtelijk is het zelfs ons. Onze geloofsbelijdenis, je doet toen uit vers 1, want de belijdenis van Petrus was, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Het is de Satan die die zoonschap ontkent, wat geruigend is van Petrus is, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En de Christus, de zoon van de levende God, is verhoogd. En waar het om gaat is dat Petrus, de naam Petrus, betekent rots. Schijnt zelfs afgeleid te zijn van het Hebreeuwse tsoer, Petrus. De letters zijn wat omgewisseld, met hetzelfde begrip. Tsoer, rots, Petrus is een rots. Maar toen Petrus dat zei, zei de Heer, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En Petra is sinds mensenheugenis de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Sela. Wat hier staat. Petra of Sela is dus hetzelfde. En daar is de wereld maar weer heel klein. Want als je dus dit gedeelte van vers 6 tot en met 9, het middelste deel van de psalm, wordt geschreven tussen deze beide woorden, Sela, wil zeggen dat iets met deze Petra, met deze rots, een ander soort rots, te maken heeft. En het aardige is dat het Sela dus wijst naar het getuigenis van Petrus. Die zei, gij zijt de zoon van de levende God. Want het is de zoon van de levende God. Die is onze verwachting, die is onze rotssteen, die is ons heil, die is ons hoogvertrek. Hij is mijn heil, want Christus, de Zoon van de levende God, is ons geworden. Nou, noem maar op, een hele rij. Hè? Alles, rechtvaardigheid Gods, enzovoorts. Die Sela, die rots, die Christus, die verhoogde Zoon, is immers onze toevlucht. Daar gaat het om. En helemaal letterlijk toegepast is dat Sela, en in de Griekse vertaling dan Petra, zelfs, letterlijk een plaats op de atlas, dus inderdaad een plaats in het gebied van Edom, in het gebergte van Paran, inderdaad een plaats waar David bij gelegenheid inderdaad zijn toevlucht zocht als hij moest vluchten. Niet voor Absalom, dacht ik, maar had zo uit het hoofd, maar in ieder geval wel toen hij moest vluchten voor Saul. Toen kwam hij wel degelijk daar terecht, na de dood van Samuel. Vluchtte naar het gebergte Paran, en daar ligt het Petra, of Sela. En als u wilt, kunt u er van de zomer nog naartoe. Om het te bezichtigen. Deze schuilplaats. En dat is precies de plaats waar Israël, het gelovig overblijfsel van Israël, in de toekomst letterlijk een schuilplaats zal vinden. Een plaats in de woestijn, haar van God bereid. Een plaats in de dagen van de grote verdrukking. En u kunt er zeker van zijn dat degene die zich dan in die dagen van de grote verdrukking in Petra of Sela bevinden, dat die dan deze psalm zullen lezen en helemaal geen behoefte hebben aan enig vreemd commentaar over de betekenis van dit woord Sela, want dat weten ze zo wel. Daar bevinden ze zich. Dat is hun plek. Letterlijk. En in onze dagen hoeft het dan ook geen uitleg meer, want het woord Sela is dan de aanduiding van de positie waar wij ons bevinden in onze dagen. Overdrachtelijk, op de rots, is Sela. U weet, Tsoer is een rots in de zin van een plaats boven de golven uit. En Sela is een rots in de zin van een hoge plaats boven het zand van de woestijn uit. Maar het komt hetzelfde neer uiteraard. Of het nou een zandwoestijn is of een zeewoestijn, dat maakt ook weinig uit. Hè? Nou goed, tot zover dan Sela. Dan staat er in vers 10 en 11 weer over de vijand. Immers, dat wil zeggen, dat is zeker, immers zijn de gemene lieden ijdelheid. Gemeen wil zeggen gewoon. En lieden is gewoon de vertaling van het Hebreeuws Adam. En hier gaat het dus gewoon over de natuurlijke mens. Eigenlijk staat er, ik heb het niet helemaal 100% goed na kunnen gaan in de gauwigheid, want ik ben niet zo'n vlot Hebreïst, heet dat, hè. Maar voor zover ik gezien heb, staat er, immers zijn de Adamieten ijdelheid. gemene lieden is dan gewoon Adam. En dat is van belang, omdat Adam, ook in de betekenis van Adamieten, de aanduiding is van de natuurlijke mens. En zo heeft men het ook vertaald. De gemene wil zeggen de gewone, de algemene, hè? De algemene mens, de natuurlijke mens, Adam. Wij horen als gelovigen niet tot die categorie, wij horen namelijk tot de nieuwe mens, dat is Christus. De laatste Adam, de nieuwe Adam. U weet hè, er zijn twee mogelijkheden. Of je bent Adam of je bent Christus. Als ik iets meer woorden gebruik is het, of je bent in Adam of je bent in Christus. En nog meer woorden, of je hebt deel aan de hoedanigheden van Adam en dan zul je sterven. Of je hebt deel aan de hoedanigheden van Christus en dan leef je. Dus de ene mensheid of de andere. Dus of de oude of de nieuwe. En hier gaat het om de oude mensheid. Waarvan staat, immers, dat is namelijk zeker. Immers zijn de Adamieten ijdelheid. Zij zijn slechts ijdelheid. Er is niks anders dan ijdelheid. Deze hele uitdrukking, immers zijn de gemene lieden ijdelheid, die kom je in een andere vorm tegen in het boek Prediker. Waar staat, ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Waarna de vraag is, wat is ijdelheid? En het antwoord is, ijdel wil zeggen leeg. Dat is de echte betekenis van het woord. Ijdel wil alleen maar zeggen leeg. Anders niks. Alleen maar leeg. Wat het woord in tegenwoordige Nederlands betekent, kan me niet schelen. Doet niks te zaken. Het gaat erom dat de natuurlijke mensheid leeg is. Al wat zij doen. Kijk, in vers 5 stond nog, zij beraadslagen om hem van zijn hoogheid te verstoten. Dat is het enige wat zij doen. Maar in vers 6 staat, het enige is dat ze leeg zijn. Zodat je maar weer ziet dat hun beraadslagingen om hem van zijn hoogheid te verstoten, ijdele raadslagen zijn. In de zin van, daar komt niks van terecht. Heb je dat? Het is gewoon even een bijna wiskundige vergelijking, hè? Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten, zegt vers 5. En vers 10 zegt, zij zijn slechts ijdelheid. Dat wil zeggen dat die raadslagen niet bewaarheid worden. Dat wil zeggen, die hebben geen resultaat. En dat is precies ook Psalm 2. Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. En wat doet God er tegen? Hij lacht hen uit. Ja, er staat, die in de hemel woont zal lachen. En voor de goede orde staat het nog een keer, opdat we het niet misverstaan zouden hebben. Namelijk, die in de hemel woont zal hem bespotten. De sarcastische lach dus. Sarcastisch en cynisch. Hier mens? Laat me niet lachen, zeggen we dan. Hè? Want dat is precies wat er gebeurt. De Heer zegt namelijk, of God zegt namelijk, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En met een andere klemtoon, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Hoezo zouden zij een ander aanstellen? Zij stellen een koning aan in Babel over de volkeren. Maar God zegt, ik heb mijn koning aangesteld, niet in Babel, maar in Sion, in Jeruzalem dus. En dat is spot, uiteraard. Ze doen maar, zegt God, maar mijn tijd komt nog. Dat is ook de strekking van de rest van Psalm 2, ook eigenlijk. Maar hier staat gewoon, immers zijn de gemene lieden ijdelheid. Oftewel, hun streven om Christus van zijn hoogheid te verstoten is leeg. Komt niks van terecht. Het is ook leugen, dat staat erachter. Hè? De grote lieden, de grote Adamieten, de grote Adam, de grote natuurlijke mens, is leugen. In 1 Johannes, waar het gaat over waarheid en leugen, staat dan, zij doen de leugen. En in het Johannes Evangelie staat, gij zijt van uw vader de duivel. Dus de leugenaar van het beginnen. En dat het ook echt ijdelheid is en tot niets leidt, staat erachter. Op een nogal sterk uitgedrukt, op bijbelse wijze, staat namelijk, tezamen, of in de weegschaal opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid. En ijdelheid is leegheid, dat is dus niks. Dat is niets. Maar als men die gemene lieden, de opstandelingen tegen God, de ongelovigen, zou waarderen, wil dat zeggen, de waarde bepalen. Als men ze zou wegen in een balans, zou je ze op de schaal leggen en die schaal die zou niet zakken. U kent dat de balans? Aan de ene kant ligt niks, op de andere, nu hier, hè, ligt niks, ijdelheid ligt niks. En op de andere kant leggen we de natuurlijke mens, ongelovige. De schaal slaat nooit door. Dat weegt namelijk niks. Dat staat hier. Het is nog minder dan niks. Dus die schaal blijft omhoog. We legden de hele wereld op. Als ik nou een kunstenaar was, dat ben ik niet. In ieder geval geen beeldend kunstenaar. Waar ik nou schilder was of zoiets, hè. Dan zou ik dat eens uitbeelden, helpen schilderijen. Lijkt me wel goed. Zo'n weegschaal. Eén naar beneden, ligt niks op. Het andere omhoog. En dan ligt de hele wereld op, hè. De hele wereldbol en zo. Enzovoorts. Wel een gedoevelde mens. Allemaal druk, hè. Allemaal bezig, allemaal bedrijvig. Al dat streven, al dat gepraat, heb ik nog een net woord gebruikt. Nog erger dan alle gepraat over voetbal in deze dagen. Hè? Ja, ja. Maar goed, kom allemaal niks van terecht. Kortom, de ballen. Soms heb ik van die rare filosofische gedachten. Denk ik wel eens dat al het gepraat over dat balletje waarin het rolt, is ook eigenlijk hetzelfde als al het gepraat over de toekomst van de wereld. Dus men denkt immers ook dat dat een bal is. Die moet ook ergens in een doel terechtkomen. Een goal wat men nastreeft. Hè? Een doel wat men nastreeft. Maar dat komt ook nergens terecht. En praten erover, maar het leidt tot niks. En intussen verbrandt hij. Nou goed. Hè? Maar houd dat nou in gedachten. Dat plaatje van die weegschaal. Hè? De ene kant niks. En de andere kant die hele wereld enzovoort. En als je een schilderij gemaakt hebt en verkocht hebt, dan vraag ik gewoon 10%. Nou, dan voor het idee natuurlijk. Hè? Goed. Heb je wat te doen, Wilma? Nee hoor, dat is gratis. Een Bijbels idee. Er staat, in de weegschaal opgewogen zouden ze samen lichter zijn dan de ijdelheid. En over wegen gesproken. Ik heb al over wegen gesproken naar aanleiding van Romeinen 8. Wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid aan die aan ons zal geopenbaard worden. Dan heb je nog een weegschaal. Met op de hoge kant, de kant die het niet doorslaat, al het lijden wat wij dragen. Wat we als een last misschien meenemen. Wat ook de Heer als een last meedroeg. Mag dan erg zwaar geweest zijn, al die verdrukking en benauwdheid. Maar het neemt niet weg dat de heerlijkheid die aan de andere schaal ligt, die is helemaal doorgeslagen. Die heerlijkheid op die andere schaal, die is veel zwaarder, veel gewichtiger. Hm? Ja. Nou, terug naar Psalm 62. Er staat dan dus, vers 11, vertrouw niet op onderdrukking, nog op roverij. Dat wil zeggen, je kunt je wel bezighouden met anderen te onderdrukken. Je kunt je bezighouden met roverij, diefstal zouden wij zeggen. Dat kun je wel doen, maar daar kun je niet op vertrouwen. Er komt nog niks van terecht. Wat je ook op deze wijze je verwerft, het leidt tot niks. Wie dat doet, onderdrukken en roven, is uiteraard Satan zelf. En de ongelovige in het algemeen, die is zijn hele leven daarmee bezig. Op wat voor wijze dan ook, dat zal wel, dat is nou eenmaal zo. Maar het leidt tot niets. Daarop zou men niet moeten vertrouwen. En maar in de tweede helft van het vers staat ook dat men niet zou vertrouwen op rijkdom in het algemeen. Sommige boze tongen beweren dat rijkdom alleen maar kan voortkomen uit onderdrukking en roverij. Dat lijkt me sterk. Ik geloof niet dat dit hier om hetzelfde gaat. Ik ken genoeg mensen namelijk uit de Bijbel, bedoel ik, want dan blijf ik tenminste goede argumenten gebruiken. Ik ken genoeg mensen uit de Bijbel die gelovigen waren, zelfs erg voorbeeldige gelovigen die schat hemeltje rijk waren. Het zal aan het hemeltje liggen dan. Maar in ieder geval die schat rijk waren. Ook naar aardse normen. Dat hoeft heus niet voor te komen uit onderdrukking of roverij. Waar onderdrukking of roverij zou tot rijkdom moeten leiden. Maar je zou er niet op moeten vertrouwen, staat er. Maar men zou überhaupt niet moeten vertrouwen op rijkdom in het algemeen. Er staat er ook, wordt niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast en zet er het hart niet op. Als je rijk wordt. Waarbij ijdel natuurlijk in de eerste plaats de aanduiding is van de ijdelheid uit vers 10. Want een rijke zou zich met gemak kunnen bezighouden met de dingen van de wereld. Maar meer in het algemeen betekent natuurlijk dat ijdelheid leegheid is. En inderdaad, wanneer een mens rijk is, komt wel eens wezen dat hij vervolgens een leeg leven heeft. Vol met rijkdom dan misschien, maar voor de rest is er niks meer. Er is niks meer om naar uit te zien, niks meer om te verwachten enzovoort. Dat is het risico wat de rijke loopt. Hij heeft alles al. Hij heeft niks meer om zich naar uit te strekken. En dat is net zo fnuikend voor een mens als armoede. Als hij in armoede leeft, dan krijgt hij problemen omdat hij van alles moet doen om zichzelf in het leven te houden, zal ik maar zeggen. In het algemeen gesproken. Zodat hij daar zijn tijd aan zou moeten besteden. Terwijl een rijke helemaal nergens zijn tijd meer aan heeft te besteden. Hoeft niks meer te doen, hij heeft alles al. Dat is net zo verlammend voor het leven van een mens. Wat een mens nodig heeft in zijn leven is namelijk toekomstverwachting. Als hij geen verwachting meer heeft, omdat hij alles al heeft, dan is dat funest voor zijn leven, de inhoud van zijn leven en zijn denken. Het is niet voor niks dat er heel wat rijken bekend is, dat het vaak helemaal verkeerd met hen afloopt. Zoals dikwijls in zelfmoord of al dat soort onfrisse zaken. Maar waar het om gaat is dit. Dat wij als gelovigen onze verwachting niet zouden stellen op materiële dingen. Niet op armoede, niet op rijkdom. Maar op hemelse dingen, op de zaligheid namelijk die God geeft. Niet op aardse rijkdom, maar op hemelse rijkdom. Want dat is de schat die wij hebben ontvangen. Die ons beloofd is. Een erfenis die in de hemel voor ons bewaard is. En daar zouden wij ons hart op moeten zetten. Let u nog even op dat voorgaande deel, vers 6 tot en met 9, eindigt met stort u ieder hart uit voor zijn aangezicht. En dat dit gedeelte, vers 10 en 11, eindigt met zet er het hart niet op. Men zou dus zijn hart moeten zetten op de dingen van Christus, de dingen van een nieuwe schepping. En men zou zijn hart niet moeten zetten op de dingen van de oude schepping. Nou, daarna hebben we het laatste deel, de laatste pericoop van deze psalm, vers 12 en 13, waar staat: God heeft één ding besproken en dat ene ding, die uitdrukking één ding, is een nader commentaar op dat immers of slechts, wat we nu 6 keer gelezen hebben in de voorgaande verzen. Het gaat altijd maar over één ding. En het ene ding is wat God gesproken heeft. God heeft één ding gesproken. En het ene wat belangrijk is voor ons is dat ene ding wat God gesproken heeft. Ik bedoel gewoon, God heeft gesproken over maar één ding, namelijk over de verhoging van Christus. En dat is in het voorgaande voldoende uiteengezet. En het ene ding is ook dat wij ons vertrouwen op hem zouden stellen. En de ene boodschap van de Bijbel is ook dat wij als mensen ons vertrouwen zouden stellen niet op de zienlijke dingen, maar op de onzienlijke dingen. Het is altijd dezelfde boodschap vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Het heeft met bedelingen niks te maken. Het is altijd dezelfde boodschap. Geloof en leven uit geloof. God heeft één ding gesproken. Letterlijk staat erachter, ik heb dit 2 maal gehoord. Maar wat heeft men 2 maal gehoord? Maar één ding, namelijk dat de sterkte Godes is. Of anders vertaald, dat de sterkte, de kracht van God komt. Of van God is, maar dat betekent natuurlijk dat het van God komt. Namelijk het heil, de zaligheid, het hoge vertrek, de rotsteen enzovoort. In de eerste plaats is het natuurlijk zo, als wij gewoon deze dingen lezen, God heeft één ding gesproken en het is 2 maal gehoord, dan lezen wij toch dat het maar om één ding gaat, namelijk dat het sterkte Gods is. Waarom staat er dan dat het 2 maal gehoord is? Het meest voor de hand liggend is dan gewoon te zeggen, God heeft 2 maal gesproken, namelijk 1 maal in het verleden, veel malen op vele wijze door de profeten tot de vaderen, maar het hoort allemaal bij elkaar, het oude verbond, het oude testament. En de tweede keer dat het gehoord is, is uiteraard het nieuwe testament. Want de hele Bijbel, het woord Gods, valt uiteen in tweeën, namelijk oude verbond en nieuwe verbond, waarbij het nieuwe is al wat te maken heeft met de dingen na de opstanding van Christus. Maar er is wat anders bij, dat het 2 maal gehoord is, heeft ook te maken natuurlijk met dat elk getuigenis, dat een getrouw getuigenis uit de mond van 2 getuigen zou moeten komen, dat heb je zo ook. Eenmaal in het verleden van Jehovah, eenmaal in het heden van Christus. Dat is toch maar 1 ding hoor. Hij is ook maar 1, maar niettemin, het wordt als onderscheidende dingen gezien. En de boodschap blijft gelijk dat de sterkte Godes is. Maar verder is het zo dat de uitdrukking 1 maal gesproken en 2 maal gehoord ons zou moeten herinneren in ieder geval aan het taalgebruik van Job in het voorgaande Bijbelboek. Dat is in Job 33. Job 33 vers 14. Waar staat, maar God spreekt 1 of 2 maal. En 1 betekent immers 1 maal. Hè? God spreekt 1 of 2 maal. Doch men let niet daarop. En de uitdrukking, doch men let niet daarop, wil niet zeggen dat men er niet op let dat God 2 maal spreekt. Maar het wil zeggen dat men er niet op let dat God überhaupt spreekt. Men geeft geen aandacht aan het woord van God. Maar als hier staat, God spreekt 1 of 2 maal. Dan wil dat gewoon zeggen dat God meerdere malen spreekt, in het algemeen. 1 keer en dan nog 1 keer. Want dat 1 of 2 maal legt niet nadruk op 1, op de telwoorden 1 en 2, maar legt nadruk op God spreekt eens. Niet 1 maal, maar God spreekt eens. Zo is God spreekt wel eens. En tweemaal kan ook opgevat worden als andermaal in de zin van nog eens. Want twee is niet altijd echt twee, maar wil zeggen weer. In het Engels krijg je dat ook, hè? Another wil zeggen niet nou ze nog een andere. Dan hebben we de een en another is één en een andere zijn samen twee. Maar another wil zeggen nog een keer. En zo heb je dat in de Bijbel ook. Je hebt Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en dan Deuteronomium. Deuteronomium vertaalt men letterlijk met de tweede Deutero, dus de tweede. De tweede nomos, de tweede wet. Maar het gaat niet om twee, het gaat om nog een keer de wet. Weer. En de aardigheid daarvan is dat het dan dus niet betekent één en twee en dat is precies geteld en dat klopt precies en dat is het dan. Dat wil zeggen, nee, God spreekt een keer en dan spreekt hij nog een keer en wellicht daarna nog eens en nog eens en nog eens, want twee is het begin van een veelheid. Dat neemt niet weg dat het wel waar is dat het Bijbelse woord onderverdeeld wordt in oude verbond en nieuwe verbond en dus in twee. Maar bij die twee is het toch ook niet gebleven. Want bij een nadere onderverdeling blijkt dat God eertijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken heeft. Dan kun je wel weer samentellen tot één oude verbond en de tweede, namelijk het nieuwe verbond. Maar in het algemeen betekent de uitdrukking eenmaal en tweemaal eigenlijk eenmaal en andermaal. En dan nog een keer, en dan nog een keer. Dat wil zeggen, God heeft bij herhaling gesproken. God heeft steeds gesproken. En dat is uit de Bijbel ook best aantoonbaar dat zich dat steeds herhaalt. God heeft meerdere malen gesproken, maar de boodschap van God is altijd dezelfde. En hetzelfde vinden we ook in Job 39. Een paar hoofdstukken verder. Job 39, vers 38. Maar Job zegt, tot de Heer, eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet voortvaren. En het eenmaal of tweemaal wil zeggen dat het er niet zoveel toe doet. Hoe vaak, maar het wil zeggen dat het bij herhaling gebeurt, meerdere malen. Alleen, het houdt een keer op. Dat is de betekenis van, maar zal niet voortvaren. Nou, diezelfde gedachte vinden we dan min of meer terug in Psalm 62, waar staat, God heeft één ding gesproken, ik heb tweemaal gehoord. Want het veronderstelt dat God steeds hetzelfde spreekt, maar dat hij dat bij meerdere gelegenheden gedaan heeft. Minimaal twee, maar niet maximaal. Minimaal twee, maar niet maximaal. Dat is vaker dan twee keer. Maar als je het strikt neemt, eenmaal heeft God gesproken en het wordt tweemaal gehoord, dan is het eenmaal niet in de zin van één keer, maar in de zin van één ding heeft God gesproken. En dan tweemaal zou dan betekenen, in ieder geval onder het oude verbond en onder het nieuwe verbond. Maar onder het oude verbond heeft God meerdere malen gesproken, bij meerdere gelegenheden in de geschiedenis. En ook onder het nieuwe verbond heeft God meerdere malen gesproken. Eerst de Heer Jezus, daarna door de opgewekte, daarna door de apostelen. Degene die hem gehoord hebben. Enzovoorts, een verdeling die ook in Hebreeën gemaakt wordt. Een nadere onderverdeling. Maar het gaat er maar om dat de boodschap van God die bij herhaling komt altijd dezelfde is. En dat staat hier. God heeft één ding gesproken, namelijk dat de sterkte van God is en dus van God komt. En daarom zingt de psalmist, de Heer is mij. En dan? Tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Ja, zo is dat. En dan staat er vervolgens, vers 13, het laatste vers van deze psalm. En de goede tierenheid, o Heere, is uwe, want gij zult een ieder vergelden na zijn werk. Dat is een wat lastig vers, waarschijnlijk, maar het valt wel mee. De gedachte is namelijk dat goede tierenheid van de Heer komt over de gelovigen uiteraard. Genade, barmhartigheid, goede tierenheid. En die goede tierenheid voor de gelovigen komt doordat God een ieder zal vergelden na zijn werk. En bij dat een iegelijk moet men niet denken aan de gelovigen, maar aan de ongelovigen. Niet omdat het nou eenmaal altijd zo is, maar omdat het uit het verband blijkt. Hoezo wordt de goede tierenheid Gods openbaar over de gelovigen, over de mens die in verdrukking is, of de mens die verdrukt wordt? Wat betekent dat? Als degene die verdrukt wordt toch goede tierenheid zal ontvangen. Wel, dat betekent dat zijn tegenstander geoordeeld zal worden. En dat bedenk ik niet, maar dat stond er al. Want er stond in het eerste gedeelte wat over de tegenstander sprak, vers 4 en 5. Waar staat, hoe lang zult gij de kwaad aanstichten tegen een man? Want die ene man, die zou nou juist goede tierenheid ontvangen van God. En dus staat er dat er aan dat kwaad aanstichten tegen die man een einde zal komen. Want die tegenstanders, gij alle, zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. En als u dat deel, dat vers, vers 4, legt naast vers 13, is het in één keer duidelijk. Hoe lang zult gij de kwaad aanstichten tegen de man? De goede tierenheid komt namelijk van Jehovah, komt van de Heere. En anders, gij alle zult gedood worden, gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur, en dat ligt naast, want gij zult een ieder vergelden na zijn werk. Want de vijand zal zijn als een aangestoten muur, het werk van ongeloof, wat van die vijand komt, zal geoordeeld worden door God. En daarbij ligt de nadruk inderdaad op de toekomende tijd. Want gij zult in de toekomst een ieder vergelden na zijn werk. De vertalers hebben een hele uitgebreide reeks van schriftplaatsen eronder afgedrukt, in mijn Bijbel althans, tekstverwijzingen, die wijzen naar schriftplaatsen waar het ook staat, dat God een ieder vergelden zoals na zijn werk. Maar altijd als de uitdrukking gebruikt wordt, zou de nadruk moeten liggen op dat het in de toekomst gebeurt, want het gebeurt in het heden niet. Als het in het heden wel gebeurde, hoeft het in de Bijbel niet zo uitgebreid te staan. Dan zagen we dat zo ook wel. Maar juist omdat we het niet zien, wordt het uitgebreid in de Bijbel gezegd. En wordt er gezegd, denk erom, die vijand zal vergelding ontvangen. Verzamelt zich een schat van toorn en oordeel in de dag van het rechtvaardig oordeel Gods. Zo ongeveer zegt Romeinen 2 vers 6 dat. Maar goede tierenheid, zegt vers 13, de eerste deel van het vers. Goede tierenheid, o Heer, is uwe. Goede tierenheid namelijk is ook slechts van u. Dat staat er niet, maar dat is natuurlijk wel de gedachte. Goede tierenheid komt niet van de wereld. De natuurlijke mens, de gemene lieden of de grote lieden, of hoe het maar zijn mag, hoe ze maar heten mogen, die komen niet met goede tierenheid, genade en barmhartigheid. Dat kent de wereld helemaal niet. Waarom niet? Dat doet er nou niet toe. Er is wel een goede verklaring voor, maar die hoef ik nou niet te geven. Het is nou helemaal zo, dat komt niet van de wereld. Goede tierenheid, genade en barmhartigheid komt van God. En precies deze prediking, die boodschap, is de blijde boodschap. Die in tweede instantie komt. Het tweede woord van God. Eerst het oude verbond. Waarin een sprake is van de bediening des doods. Maar dan het nieuwe verbond, wat aankondigt dat genade, barmhartigheid en rechtvaardigheid Gods openbaar wordt. Openbaar geworden is. En dat de zaligmakende genade Gods verschenen is in alle mensen. Nou, daar leven wij uit. Dat we zeggen, we ontvangen van de wereld zo weinig liefde. De mensheid in het algemeen, zeg ik, ja, natuurlijk. Maar goede tierenheid zou van God komen. God heeft er geen belang bij dat wij goede tierenheid, genade en barmhartigheid ontvangen van de wereld. We zouden maar de wereld gaan dienen. Dat is het probleem. Goede tierenheid, genade en barmhartigheid komt van God en we zouden hem ervoor moeten danken. Daar gaat het om. Zodat de strekking van dit schriftgedeelte dan toch in ieder geval is dat wij opgewekt worden om onze hoofden opwaarts te heffen en onze verwachting te stellen op de Heer. Eigenlijk is het ook zo dat de climax van deze psalm, zoals bij zoveel anderen, niet gelegen is in het laatste vers. Zoals bij een fatsoenlijke preek hoort, weet je wel, naar een climax en dan ophouden, want ik weet wat het hoort. Hè? Maar in de Bijbel gebeurt het zo niet. In de Bijbel zit die climax in het midden van de psalm. Daar ligt de klemtoon. Alles wijst naar het midden, naar het centrale van de Bijbelse boodschap. Dat is dat wij zouden zwijgen voor God en onze verwachting zouden stellen op hem, vers 6. Dat hij alleen, immers, onze rotsteel en ons heil is, ons hoofdvertrek. We zouden daarom niet wankelen. Hij alleen is onze heil en onze eer, de rotsteen onze sterkte, onze toevlucht. Op hem zouden wij vertrouwen, vers 9. Onder alle omstandigheden.